goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Je hoort het hier.
Luister BNR
Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over Pieter Omtzigt, de beste man laat toch even in het midden. Of en hoe hij de komende verkiezingen gaat aanvliegen. Want eerst gaat hij even op vakantie. En over klimaatactivisten in Den Haag besluit de rechter deze middag of 8 Extinction Rebellion betogers een straf moeten krijgen, omdat ze anderen zouden hebben aangespoord om de A12 te blokkeren. Ga ik bespreken met mijn twee panelleden vandaag. Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Geert Noordzij, gemeenteraadslid in Amsterdam voor de PvdA. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Breekijzer heeft vandaag te maken met
Donald J. Trump.
Ja, want de Donald, die heeft, ondanks dat hij wist dat de verkiezingsuitslag geldig was, er toch alles aan gedaan om de winst van zijn rivaal Joe Biden ongedaan te maken. Althans, dat zegt speciaal aanklager Jack Smith, die onderzoek deed naar onder andere de Capitoolbestorming.
The attack on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy. It's described in the indictment, it was fueled by lies. Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting and certifying the results of the presidential election.
Ja, Trump greep niet in toen die bestorming uit de hand liep. Hij probeerde in verschillende staten kiesmannen aan te stellen die niet op zijn tegenstander zouden stemmen. Het is de derde strafrechtelijke zaak tegen Trump, de belangrijkste. Hij wordt verdacht van 4 misdrijven. En intussen staat hij nog steeds ver voor op de rest van de Republikeinse presidentskandidaten. 53% van zijn achterban van de partij wil hem in oktober een tweede gooi zien doen naar het leiderschap. Ons breekijzer vandaag. Het is onbegrijpelijk dat Amerikanen Trump blijven steunen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het er mee eens? Vind je het bizar dat een man met zoveel aanklachten aan zijn broek nog steeds een grootste kanshebber is voor een van de belangrijkste functies in de wereld? Of ben je het er mee oneens en kan je prima begrijpen dat de Republikeinen trouw zijn aan hun oud-president en bovendien onschuldig tot het tegendeel bewezen is? Dus niks mis mee. We gaan ons het komende half uur eventjes proberen te verplaatsen in de gemiddelde Amerikaan. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Ons breekijzer dus. Het is onbegrijpelijk dat Amerikanen Trump blijven steunen. 020-468-4x0. Je kunt ook stemmen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. Stemmen in de stories krijg je over 20 minuten een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. En ik begroet eerst Amerika-deskundige Diederik Brink. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik doe een rondje met panel als eerst. Kevin, wat vind jij als spreekijzer? Het is onbegrijpelijk dat Amerikanen Trump blijven steunen.
Nou ja, oneens. Ik kan het wel begrijpen. Mm-hmm. Ik vind het alleen onverstandig. Mm-hmm. Kijk, we hebben allemaal die Capitoolbestormingen gezien. Er zijn 5 doden te betreuren. Mm-hmm. En nog bovendien, er is een enorme aanslag op een democratische rechtsstaat gepleegd. Mm-hmm. Daar op die dag. Ja, en dan vind ik het geheel terecht dat, dat de openbaar aanklager tot deze aanklacht komt. Mm-hmm. Maar kijk, ik kan op zich begrijpen, want de oppositie ten opzichte van Trump in de partij is ook heel zwak. Ja. En in een tweepartijenstelsel heb je weinig keuze. Ja, en als je oppositie, zijn grootste rivaal is dan Ron DeSantis, gouverneur van Florida. Ja, als die dan over deze charges gaat zeggen, maar dat komt allemaal omdat er een moeras in Washington is. Ja. En het is allemaal onderdeel en er wordt erin geluisterd. Ja, sorry, maar als je grootste rivaal dat zegt, dan heb je natuurlijk ook weinig kans dat je van de troon gestoten wordt. Dus begrijpen kan ik het. Ik vind het alleen een beetje jammer.
Geert, wat vind jij?
Ja, ik kan het ook wel begrijpen. Maar ik denk wel dat we dat begrip ook in een groter plaatje moeten zien. In het plaatje van populisme, wat ook steeds verder aan het opkomen is. En dat komt omdat mensen enorme zorgen hebben. Zorgen als het gaat om zekerheid, of vastigheid, om het zo te zeggen. We hebben zien met de flexcontracten, maar zeker in Amerika, daar zie je eigenlijk excessen ervan. Op het gebied van zorg, op het gebied van sociale zekerheid. En daardoor hebben, geloof ik, heel veel mensen het gevoel, alsof ze op een soort snelweg zitten te rijden en je constant eigenlijk 5 minuten achterloopt en je constant niet eraan toekomt en je constant niet komt waar je wil zijn. Ja. En dan wordt het heel gemakkelijk voor populistische partijen om een vijandbeeld te creëren. Trump deed dat inderdaad die verkiezingen met bijvoorbeeld de moslimban, om zo een vijandbeeld te creëren. Nu zie je dat dat populistische partijen zeker ook in Amerika het weer doen door transhaat aan te wakkeren. En dan zie je dat er een vijandbeeld gecreëerd wordt met de zorgen die mensen hebben. Omdat die zorgen wel heel reëel zijn. En omdat dat een manier is voor populistische partijen om dat aan te wakkeren, aan te kaarten en om daarmee aan de slag te gaan. En dat vind ik een hele zorgelijke ontwikkeling. Dus dat die zorgen er zijn, dat snap ik heel goed. En ik denk dat er iets is waar we ons allemaal iets van moeten aantrekken en waar we allemaal mee bezig zijn. Ik geloof niet dat er op de juiste manier mee omgegaan wordt.
Toch opvallend wat jullie zeggen. Diederik, ik ga naar jou toe. Onbegrijpelijk dat Amerikanen Trump blijven steunen. Wat vind jij?
Nou, het is eigenlijk wel te verwachten. Hè? En dan hebben we het over de mensen, met name in zijn eigen partij. Dit zijn mensen die hem loyaal zijn gebleven tijdens de dieptepunten in de campagne van 2016. Die loyaal zijn gebleven tijdens 4 chaotische, tumultueuze presidentsjaren in het Witte Huis. Die zelfs nadat ze op tv de bestorming van het Capitool zagen, de politieagenten die met brandblussers en vlaggenmasten werden neergeknuppeld en doodgeslagen, dat die daar tijdens al dat soort momenten zijn ze hem trouw gebleven. En dan verbaast het niet dat ze nu nog steeds, of dat ze in leugens geloven, dat er een groot complot achter zit, of dat ze gewoon eigenlijk zeggen van, het is volkomen terecht wat er is gebeurd op 6 januari... maar ze blijven achter Donald Trump staan. Ja. En dat markeert eigenlijk het meest cruciale moment dat nu aanbreekt. Want hiervoor waren ze natuurlijk allemaal wat je op tv hebt gezien, was het heel groot politiek. Maar voor het eerst ligt er nu een hele serieuze aanklacht voor, die voorgelegd wordt aan een rechter en aan een jury, waarschijnlijk ook nog eens heel snel. Ja. En dan komt eigenlijk de vraag voor, eigenlijk voor een heleboel Republikeinen, geloof je Trump of geloof je in de grondwet? Geloof je erin dat Trump dit niet had mogen doen? Mm-hmm. Want in feite, als je kijkt naar de beschuldigingen, en ook in heel veel andere gevallen, ook in die rechtszaak over die geheime documenten die hij mee naar huis had genomen, de bewijzen liggen veelal op straat. Dus je kunt al best een eind meegaan in wat er is gebeurd. We hebben allemaal 6 januari ook op televisie gezien. Ja. En de vraag is eigenlijk, niet zozeer over is hij schuldig, maar ben je bereid als Republikeinse kiezer om afstand te nemen van de grote leider? Of zeg je van, hij mag hiermee wegkomen en de grondwet is ondergeschikt? Ja. En dat is nu het cruciale moment waar de Amerikanen zich voor geplaatst zien.
Ja, maar dan zal dus veel afhangen ook van uitspraken in deze zaken en dan vooral deze zaak. Nou, dan kan je weer in beroep, je kan helemaal naar het Hooggerechtshof. Dus hoe lang gaat dat dan duren?
Nou, deze zaak wordt verwacht dat die wat sneller gaat. In Washington D.C. is deze zaak toegewezen aan een rechter die ook al behoorlijk wat beklaagden in die 6 januari-zaak heeft veroordeeld. Mensen die bijvoorbeeld aangeklaagd zijn omdat ze een politieagent hebben aangevallen of omdat ze het Capitool zijn binnengedrongen zonder toestemming. Dus de kans is dat het hier wat sneller gaat dan bijvoorbeeld bij die rechtszaak in Florida die over die geheime documenten gaat. Maar je hebt gelijk, er zijn bepaalde beroepsmogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat de zaak in ieder geval tot aan, of misschien zelfs over de presidentsverkiezingen wordt getild. Ja. Het is de bedoeling van de aanklager, Jack Smith, die we net hebben gehoord, om er echt vaart achter te zetten.
Ja. Vorige week lekte al uit dat er waarschijnlijk een aanklacht aan zou komen. Toen vroeg NBC News bij een fundraiser in New Orleans om wat reacties aan mensen op straat. En toen hoorden we dit.
I think it's a badge of honor. I think that most of these indictments, or actually all of them, are just trumped up charges, no pun intended.
I think it's a waste of time and it's not real. I don't think he's guilty of anything.
It's all just political. You know, it's not really real. And I think, I hate to say this, but it doesn't seem like if they're doing the same thing over and over again and expect different results. What do you call that? Insanity, isn't it?
Ja, gekkigheid. Dus inderdaad, sommige mensen zeggen het is een politieke campagne. Anderen die sluiten zich aan bij een witch hunt of deep state. Ik zag de term lawfare ergens gaan. Een hoax. Hebben die mensen, ja, het is misschien een beetje raar vraag, maar hebben die mensen een punt? Is dat ergens op gebaseerd of zijn dat allemaal flauwekul complottheorieën?
Ja, dit zijn echt goedgelovigen in Donald Trump. Dit zijn mensen die voor hem door het vuur gaan. En of deze mensen nou geloven in complottheorieën of omdat ze hem ieder woord van hem blindelings aannemen. Waar eigenlijk het om gaat is wat we. En dat is misschien het meest trieste aan dit geval, is het gevoel van politisering van de rechtspraak. En dat is natuurlijk onder Trump zelf begonnen, waarin hij de hele tijd zei dat zijn politieke opponenten opgesloten moesten worden. Ja. Denk aan 2016, lock her up, toen hij het had over Hillary Clinton. Ja. Nu die zelf in de beklaagde bank zit, roept hij juist dat het een politiek proces is. Er zijn geen aanwijzingen die daarop duiden. Die Jack Smith is niet partijpolitiek betrokken. Het bewijs, dat komt nu langzaam naar buiten. Maar daar kun je van zien van. We hebben ook allemaal gezien wat er op 6 januari is gebeurd. Er zijn getuigen uit zijn eigen midden, mensen die bij hem in het Oval Office hebben gestaan, op het moment zelf, vermoedelijk zijn chef staf. Allemaal naast de medewerkers van Trump die waarschijnlijk tegen hem gaan getuigen. Er zijn ook vooraanstaande republikeinen, waaronder zijn voormalige minister van Justitie, die de betrouwbaarheid van dit onderzoek onderschrijven. Dus het zijn vooral de hardcore achterban van Trump die, wat er ook gebeurt, altijd achter hem zullen blijven staan. Ja. Hij zei in 2016, als ik op Fifth Avenue ga staan en iemand neerschiet, zullen ze me nooit veroordelen. En hij probeert heel erg hard om die stelling in de waarheid te proeven.
Ja. Praat zo verder. Voordat we naar de bellers gaan, nog eventjes. Geert, stel nou dat blijkt dat Frans Timmermans allemaal geheime documenten van de Europese Commissie in zijn Limburgse château bewaart. Dat hij zwijggeld aan Kim Holland heeft betaald. En dat hij heeft geprobeerd om Ursula von der Leyen van de troon te stoten bij de Europese Commissie. Steun je hem dan nog, ook al sta je wel achter hem? Inhoudelijk gezien?
Nee, ik denk dat we. Nee, lijkt me heel raar om inderdaad te gaan kijken. Inderdaad, als je. Ik weet niet precies. Ik moet even zeggen, wat zijn je nou allemaal?
Nou ja, ik zat een beetje een soort van de analogieën tussen die zaken die nu bij Trump spelen.
Maar ik denk sowieso. Ik bedoel, we hebben het hier over een bestorming van het kapitool. Laten we even kijken waar het nou op staat. Mm-hmm. Maar waar ik merk dat het misgaat in deze discussie, is dat we er heel technocratisch naar kijken. Maar waar we denk ik eerder naar moeten kijken is, waardoor komt het nou dat zoveel mensen Trump nog steunen? Hoe komt het nou dat hij bij de tweede verkiezingen, waar hij uiteindelijk toch heeft verloren, maar dat hij wel meer stemmen heeft gehaald? Ja. Heel veel mensen staan nog achter hem. En inderdaad, het heel belangrijk is voor ons om te begrijpen waardoor dat komt. En waardoor het ook komt dat ook na die bestorming op het Capitool nog steeds zoveel mensen hem niet steunen.
Ja, ook voor ons hier om dat te begrijpen dus.
Ja, ik denk dat we dat, omdat dat een tendens is, dat populistische partijen steeds verder opkomen. Ja. Daar is dit een voorbeeld van. Ja. Hoe heftig de dingen die gezegd worden ook soms zijn, dat ze gesteund worden. Ik denk dat het heel belangrijk voor ons is om te kijken hoe komt dat, waar komt dat door en wat wakkert dat aan. En dat we daarover in gesprek gaan en dat we dat leren te begrijpen.
Ik vond mijn analogie wel leuk eigenlijk.
Ja, ik vond hem bizar. Maar dat je mag hem zo geven. Maar,
grapje.
Ja, nou, ik ben heel serieus mens. Nee, maar heftig, hè? Ja. Nee, maar wat ik wel een belangrijk onderwerp vind en waarvan ik denk dat we dat wel serieus moeten behandelen, omdat het een zorgelijke ontwikkeling is, is dat die populistische partijen steeds verder opkomen. Dat ze steeds groter worden, dat ze steeds extremer worden, dat ze steeds meer vijandbeelden creëren. En dat we alleen maar denken van ja, wat heftig dat gebeurt. Waarom zouden mensen het toch doen? Maar dat we nooit proberen te begrijpen waarom mensen daarop stemmen.
Nee, sorry, Geert.
Ja, kan gebeuren. Okay.
Nee. Ga naar onze bellers. Jeroen, goedemorgen.
Hi, goedemorgen Iwan.
Zeg het maar.
Allemaal goedemorgen, overigens. Ja. Hey, mooi onderwerp. Mijn vraag is Trump niet wat te oud? Net als Biden of Xi? Ik zou maar zeggen om leiderschap te geven aan zulke grote landen. Ja. Ik gun ze allemaal echt hun beste pensioen. Ja. Maar dat is de vraag aan de expert. En ik heb een tweede vraag.
Ja.
Wat kunnen we doen, want het gaat over Amerika. Wat kunnen we doen dat de Republikeinen en Democraten gewoon gaan samenwerken?
Dank, Jeroen, voor het bellen. Ik ga het zo voorleggen aan Diederik Brink. Even kijken. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het al eens met de stelling. Want de grootste crimineel die zit zelf aan het bestuur. En die wil graag hebben dat Trump vervolgd wordt. Omdat hij bang is dat als Trump weer aan de leiding komt, dat hij vervolgd wordt met zijn zoon. Mm-hmm. Die hebben heel veel criminele activiteiten gedaan.
Zoals?
En daar wordt niet over gepraat. En jullie hebben altijd, kiezen altijd de kant voor tegen Trump. Maar ja, dat is jammer. Dat is niet, zijn niet geen verschillende mensen die voor- en tegenstander zijn.
Ja, ik kies niet de kant tegen Trump, hoor.
Nou, ik vind het wel meestal, maar Trump altijd wel in een heel slecht daglicht gezet. En hij heeft heel veel goede dingen gedaan. En de oorlog in Rusland was heel anders geweest. Met Rusland was heel anders geweest als Trump aan de macht was geweest.
Ja, nou, dat zullen we op dit moment niet weten. Maar wel dank voor het bellen. Jan Minne, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Minne Telman hier. Ja, laat ik vooropstellen dat ik het niet eens ben met de stelling. Ja. Want Trump is zeker geen lievertje. Maar het mooie aan Donald Trump is wel dat het niet echt een typische republikein of democrat is. Net zoals bijvoorbeeld Ron Paul van de Libertarian Party. Die heeft zich toen ook verkiesbaar gesteld onder de Republikeinse Partij. Je ziet dat Donald Trump gek genoeg toch ook wel weer echt een man van het volk is. Je hebt bijvoorbeeld ook een organisatie, LGBT for Trump. Ja, dan staat hij daar bij die organisatie ook weer heel vrolijk te wapperen met een regenboogvlag in zijn handen. Mm. Dus het is ook wel weer, ondanks dat mensen dat misschien niet doorhebben, een hele progressieve man die zich af en toe conservatief voordoet, omdat hij natuurlijk wel die republikeinse stemmen moet pakken.
Ja.
Ja, hij heeft gezorgd voor de laagste werkloosheidscijfers. En dat deed hij onder andere door ondernemers, zeg maar, te ontlasten in regels en met belastingen. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld zijn voorganger, Barack Obama, ja, die heeft 7 verschillende landen gebombardeerd. Uh-huh. En hij komt er gewoon mee weg. In Libië is totale anarchie ontstaan door Hillary Clinton en Barack Obama. Daarvoor hadden we George W. Bush met zijn illegale inval in Irak. En wat heeft Trump gedaan? Die heeft gewoon gezorgd voor vredesakkoorden in het Midden-Oosten. Dat zorgt ervoor dat hij gewoon heel veel steun krijgt van de gewone man.
Dank voor het bellen, Minne. 2 bellers nog kort. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Ja, als de Amerikanen rechtstreeks mogen kiezen op alle kandidaten in de eerste voorronde, zoals in Frankrijk, dan krijgt Donald Trump 25-30% van de kiezers. En dat is precies hetzelfde ongeveer als Macron, die had 27,9% in zijn eerste ronde. Maar nu krijg je het zowel in Frankrijk als in Amerika, is het systeem van de winner takes it all. En dan gaan veel mensen stemmen op de kandidaat waar ze het minste hekel aan hebben. Bijvoorbeeld in Frankrijk hebben mensen gestemd op Macron, terwijl ze een gruwelijke hekel hadden aan Macron, maar nog meer hekel hadden aan Le Pen. En dat gaat precies hetzelfde in Amerika. Mensen kiezen tegen hun geweten vaak op een kandidaat die ze de minste hekel aan hebben of het minst slecht vinden.
Ja, en dan komt hij dus aan de macht. Dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even de andere Jan. Goedemorgen, Jan.
Ja, goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het ook oneens met de stelling. En een van de voorgaande bellers heeft het eigenlijk al een beetje toegelicht. Trump heeft ook heel veel goede dingen gedaan. Ik denk dat er op dit moment toch een beetje een hetze bezig is om Trump zoveel mogelijk te beschadigen, zodat hij maar heel slecht uit gaat komen bij de eerstkomende verkiezingen. Alle presidenten in het verleden hebben wel wat op hun kerfstok. Denk aan Clinton, die zijn sigaar stootte tegen een stagiair. Kan ook allemaal niet zomaar. Daar hoor je verder ook niemand over meer tegenwoordig. Was een democraat. Zo is er overal wel wat los. Dus ik denk dat we gewoon verder moeten kijken. De Amerikanen moeten gewoon lekker gaan stemmen. En eigenlijk ben ik ook wel eens benieuwd hoe het nou komt dat er zoveel populistische partijen opkomen de laatste tijd. Dat hoor je iedereen over. Zou dat misschien komen omdat heel veel mensen, een steeds groter groeiend aantal mensen, zich niet meer thuis voelen bij de zittende, zelfbenoemde democratische en linkse partijen?
Nou, laten we dat eens gaan voorleggen. Dankjewel voor het bellen, Jan.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Breekijzer vandaag. Het is onbegrijpelijk dat Amerikanen Trump blijven steunen. Als je wil reageren, dan bel je naar 020-468-4x0. Nu bellen, kom je ergens in de komende 7 minuten nog in de uitzending. 020-468-4x0. Panel vandaag met Geert Noordzij, gemeenteraadslid in de PvdA, voor de PvdA in Amsterdam. Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA. En ook bij hem is Amerika-deskundige Diederik Brink. Een paar dingen voorleggen van de bellers. Eerst maar eventjes naar de vertegenwoordiger van de jongere partijen hier. Kevin, Trump is te oud, 77.
Ja, dat, daar kun je ook een pleidooi voor maken.
Ook al een argument om te zeggen, joh, wegwezen. Biden is 80.
Ja, Biden is 80. Nou ja, ik gun ze allebei. Vervolgens de beller, die volg ik helemaal een mooi pensioen. Ik denk dat het inderdaad klaar is voor een nieuwe generatie. Maar nogmaals, en dat haakt eigenlijk in op het punt wat ik eerder maakte, is er is gewoon bijna geen oppositie in die partijen. Waardoor ze heel makkelijk door kunnen stoten naar een nieuwe nominatie voor 2024 voor hun beide partijen. Ja, en nogmaals, ik geloof niet zo in de ruggengraat van Republikeinse politici op het moment. Ook niet, zelfs als het tot een veroordeling komt. Ja. Ik denk op het moment dat er een veroordeling komt, dan nou ja, blijft de rechtspraak gepolitiseerd worden. Heb je een nog verdeelder land. En zolang Trump geen echte uitdaging krijgt in de Republikeinse voorrondes, en bijvoorbeeld een Ron DeSantis niet opstapt, of Mike Pence niet nou ja, wat meer aandacht of meer, hoe zeg je dat, toeloop krijgt, ja. Ja, dan zal ongetwijfeld de matchup in november 2024 weer Trump versus Biden worden.
Ja, ja. Is Trump een beetje de Rutte van Amerika? Dat hij alle zuurstof wegneemt voor andere kandidaten?
Nou ja, goed, hij heeft natuurlijk een bepaalde tactiek die op een of andere manier altijd de media-aandacht weet te grijpen. Nee, ik denk dat het eigenlijk echt meer ligt aan primaire uitdagers die niet durven af te wijken van nou ja, een huidige partijlijn. Ja. En dan kijk ik toch echt naar Ron DeSantis in dit geval.
Ja. Een van die bellers net zei, hoe komt het nou eigenlijk dat de gevestigde partijen geen antwoord hebben op onder andere de vragen die Geert net stelt? Wat is jouw verklaring daarvoor?
Nou, ik vind die analyse van populistische partijen best interessant. Die heb ik vanuit de studie politicologie ook meegekregen. Overigens zijn populistische partijen wel tanende de afgelopen jaren. We zijn over een hoogtepunt heen. Maar dat blijft desondanks een probleem. Tenminste, als je het als een probleem ziet. Ja, ik denk toch op een of andere manier. Ik denk dat het meest voornaamste is dat middenpartijen nou ja, niet duidelijk maken waar ze van elkaar verschillen. Mm-hmm. En dan is de keuze eigenlijk heel klein. En als de keuze heel klein is en de verschillen ook heel klein, ja, dan zullen mensen sneller uitwijken naar randpartijen, omdat die duidelijker hun standpunt laten.
Geert moet meer kleur bekennen.
Het is toch niet zo dat er populistische partijen opkomen omdat middenpartijen niet genoeg van elkaar verschillen, dat ze niet genoeg kleur bekennen. Het is geloof ik zo dat heel veel mensen in enorme onzekerheid leven, dat heel veel mensen hebben gezien dat de inflatie enorm groeit, dat alles veel duurder wordt, maar hun lonen niet meegaan, dat ze zien dat de sociale zekerheid steeds onzeker wordt, dat ze zien dat de zorg steeds onzekerder wordt, en dat er gewoon geen goed antwoord is gekomen uiteindelijk vanuit de politiek. En dan is er inderdaad een populist, om het zo te zeggen, die opstaat en die zegt, ik heb de antwoorden en die creëert een vijandbeeld. Ik geloof dat op die manier op die zorg ingespeeld wordt. Ik geloof echt niet dat we kunnen zeggen, het zijn middenpartijen die niet genoeg van elkaar verschillen, waardoor uiteindelijk populistische partijen opkomen. Ik geloof dat heel veel mensen met hele terechte zorgen zitten. En dat populistische partijen met de makkelijke, onjuiste, onware, maar wel soms misschien slimme oplossing komen.
Ja. Diederik, een van de bellers zei ook, Biden wil Trump eruit. Is dat zo?
Laten we eventjes een kleine factcheck doen over een paar dingen die zijn gezegd. Graag. Er is dus helemaal geen bewijs dat Joe Biden betrokken is geweest bij strafbare feiten. Mm-hmm. Zijn zoon heeft een heel getroubleerd verleden, heeft inderdaad justitie achter zich. Ja. Maar er is tot op de dag van vandaag geen enkel bewijs. Want als het er is, ik denk dat we allemaal enorm geïnteresseerd zijn, maar het is er niet dat Joe Biden bij strafbare feiten betrokken is geweest. Natuurlijk heeft hij er politiek belang bij, maar tegelijkertijd zien we op geen enkele manier dat Joe Biden zich bemoeit met de rechtszaken tegen Trump. Dat zou ook enorm tegen hem werken. Mm-hmm. Dus het beste wat hij kan doen, en wat hij tot nu toe heeft gedaan, is zoveel mogelijk afstand houden en zeggen, dit is de onafhankelijke rechtspraak aan het werk. He, aanklagers en straks bij de rechter, daar bemoei ik me niet mee. Hij doet bijna geen uitspraken over de juridische problemen van Trump. En dat is ook eigenlijk hoe je het als president hoort te doen. Mm-hmm. Maar nogmaals, er is geen bewijs. Donald Trump had niet de laagste werkloosheid in Amerika. Sterker nog, de werkloosheid is aan het eind van zijn presidentschap juist opgelopen. Maar dat kwam voor een groot deel ook door corona. Bill Clinton, die problemen en schandalen heeft gehad, volgens mij zijn het de jaren 90 geweest, die vooral in Amerika bijna alleen maar, voor het eerst met 24 uur nieuwstelevisie, alleen maar over de schandalen van Bill Clinton zijn geweest. Hij is er zelfs ook voor impeached. Ja. Dus het is niet zo dat dat niemand over Bill Clinton en zijn schandalen heeft gesproken. Dus even terug naar de feiten. Joe Biden heeft niets te maken met die rechtszaak tegen Donald Trump. Mm-hmm. Dit zijn echt onafhankelijke aanklagers die bezig zijn, die op afstand ook van het ministerie staan. Sterker nog, er zijn ook aanklagers waarover Joe Biden formeel geen enkele bevoegdheid heeft. Ja. Zoals bijvoorbeeld in de staat New York en in de staat Georgia. Daar heeft de president geen bevoegdheden om daar eventueel die aanklagers aan te sturen, al zou die dat willen. En deze aanklagers zijn zelf op basis van hun onderzoek tot de conclusie gekomen dat ze Trump wilden aanklagen. Daarnaast zijn er nog een aantal individuen geweest, zoals onlangs die vrouw die waardoor een rechterlijke uitspraak is geweest, dat eigenlijk je kunt zeggen dat Donald Trump haar heeft verkracht. Mm-hmm. Die vrouw heeft gewoon een civiele procedure tegen Trump aangespannen. Ook daar heeft Joe Biden niks mee te maken. Dus dit is eigenlijk een soort van culminatie van jarenlange wetsovertredingen en juridische problemen die nu tot een ontknoping komen. En daar zit wel wat druk achter, want er zitten natuurlijk de verkiezingen van november 2024 die eraan komen. En als Trump verkozen wordt, kun je eigenlijk nooit tot strafvervolging meer overgaan. En dus is het moment voor aanklagers om hem verantwoordelijk te houden voor datgene waarvan ze hem beschuldigen, is dit het moment.
Ja.
De Republikeinen hadden het overigens, want er zijn best een heleboel Republikeinen die stiekem of openlijk hopen dat hij eigenlijk van het veld zou verdwijnen. Uh-huh. Dat hij zou zeggen, joh, ik ga lekker golfballen slaan in Florida. Die hadden dat kunnen doen na die tweede impeachment in begin van 2021, na die bestorming op het Capitool. Toen hebben ze in grote getalen tegen de veroordeling van Donald Trump gestemd. Als ze voor hadden gestemd, hadden ze ook kunnen opnemen dat hij nooit meer president zou kunnen worden. En dan had hij waarschijnlijk een hele hoop kunnen twitteren,
ja,
en andere berichten de wereld in kunnen slingeren, maar nooit meer op het politieke toneel kunnen staan. En dat hebben ze verzuimd te doen. En nu hopen een heleboel van die Republikeinse tegenstrevers dat eigenlijk justitie of iemand anders het kwijtje voor hen opknapt en zorgt dat Trump niet de nominatie wint, maar zij wel.
Ja, dat is nog even tot slot de vraag die Kevin stelt. Er is eigenlijk niemand die het tegen hem op kan nemen. Ik zag, jij noemde net Ron DeSantis. Ik zag reactie van Mike Pence, die eigenlijk heel atypisch reageerde voor de Republikein. Ja. Die zegt, iemand die zichzelf boven de grond heeft plaatst mag nooit president van Amerika worden. Nou, daarmee zit hij zichzelf waarschijnlijk ook buitenspel. Wat is er voor nodig? Niet dat dat per se van mij moet, maar wat is er voor nodig om Trump aan te kunnen als je Republikein bent?
Nou, het bijzondere is dat dit allemaal mensen zijn die willen laten zien hoe stoer en stevig ze zijn. We pakken Xi Jinping aan, we pakken Poetin aan, maar de echte man die in hun eigen partij hun van de nominatie weerhoudt, die durven ze niet bij naam te noemen. Want wat je net zei van Mike Pence, hij noemde Trump niet eens bij naam. En er zitten twee moeilijke dingen bij. Eén, ze denken dat als ze te hard tegen Trump ingaan, dat ze zijn achterban van hem vervreemden. En dat zijn wel de kiezers die je nodig hebt om de nominatie te winnen of om verkozen te worden. He, dat is toch binnen de partij kan dat toch wel tot 30% van de kiezers oplopen. He, zijn hardcore achterban. En daarnaast is het ook zo dat je moet een manier van kritiek op hem uiten. En dat is heel lastig te vinden, want ze zeggen allemaal, inhoudelijk zijn we met hem eens, maar eigenlijk willen ze zeggen, hij verliest verkiezingen. Hij is onverkiesbaar. Maar om dat te zeggen, erken je dat in 2020 hij verloren heeft. En dat mogen ze als politieke kanshebbers helemaal niet zeggen. Want dat is de leugen waarin heel veel Republikeinen geloven. Je mag niet zeggen dat Trump in 2020 heeft verloren. Maar tegelijkertijd wil je hem ook afspiegelen als iemand die geen verkiezingen meer kan winnen. En dat het tijd wordt om naar een nieuwe kandidaat, zoals zij zelf, te gaan kijken. En dat is het lastige. Geen enkele kandidaat durft echt de handschoenen uit te trekken, de mouwen op te stropen en te zeggen, ik pak Donald Trump aan. Er zijn er een paar die echt grove, harde kritiek uiten, maar dat zijn eigenlijk de mensen die de minste kans maken om de nominatie te winnen. Dus ze hopen eigenlijk, die tegenstrevers, zoals Ron DeSantis, maar ook een heleboel anderen, eigenlijk hopen ze dat hij voor de verkiezingen nog veroordeeld wordt, zodat ze kunnen zeggen, joh, weet je, lullig dat dit zo gegaan is, ja, maar ik neem het werk, ik neem het stokje, eervol van hem over.
Ja, nou, we gaan zien.
Aanpakken, dat durven ze niet.
We gaan zien hoe dat loopt. Het wordt heel interessant de komende tijd, inderdaad. Die uitspraak, wat daarvan de gevolgen zijn, wat de Republikeinse stemmers doen, wat eventueel gevolgen voor zijn presidentschap zijn. Desnoods vanuit de gevangenis of iets dergelijks. Het wordt heel erg interessant. Kan hij zichzelf een pardon geven? Al dat soort vragen. We gaan het allemaal volgen en jij met ons. Dankjewel, Amerika-deskundige Diederik Brink. Op onze Instagram-pagina. Grappig, het is een beetje anders dan in de uitzending. Is 55% het eens met de stelling? Het is onbegrijpelijk begrijpelijk dat Amerikanen Trump blijven steunen. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik verder praten met Geert en Kevin over het nieuws van de dag. Over Pieter Omtzigt. Pas na zijn vakantie laat hij weten of hij doorgaat in de politiek. Nou, dan laat hij nog even de onzekerheid over 50 zetels blungelen ongeveer. En klimaatactivisme. Wordt het in Europa gecriminaliseerd? Of is een harde aanpak terecht? Gaan we allemaal zometeen over verder praten in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Kevin Klingspoor, voorzitter van het CDJA, de jongerenclub van het CDA, vergelieerd aan, onafhankelijk van enzovoorts. En Geert Noordzij, gemeenteraadslid voor de PvdA in Amsterdam. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met Pieter Omtzigt. Die laat toch nog even op zich wachten. Eigenlijk werd wel verwacht dat hij ergens in de komende dagen zou komen met zijn besluit. Wat gaat hij doen met de verkiezingen in november? Maar nee, hij gaat eerst op vakantie voordat hij dus een besluit neemt over zijn toekomst in de Nederlandse politiek. Intussen is hij wel druk bezig om een eigen partij op te bouwen. Hij zou met 5 politieke vrienden het fundament voor een partij aan het leggen zijn, meldde de Volkskrant gisteravond. Zelfs een verkiezingsprogramma zou wel in de maak zijn. En als hij in de politiek blijft, dan wordt hij waarschijnlijk geen premier, want hij zegt liever dat hij in de Kamer blijft. En we hebben het gezien in de meest recente peiling van INO Research. Voor zover dat iets waard is in peiling momenteel, dan zou die 46 zetels krijgen en dus de grootste van het land worden. Omtzigt achter de schermen dus bezig met het opbouwen van een eigen partij. 46 zetels op basis van één man waarvan we eigenlijk niet zo goed weten. Ja, weten wel een beetje wat hij vindt. Bestuurscultuur, al dat soort zaken. Maar het is wel gekke werk, toch? Dat je 46 zetels aan één iemand toekent.
Ja, maar het laat ook wel zien hoeveel behoefte inderdaad aan hem is. En hoe groot zijn steun inderdaad is. En hoe groot de waardering van mensen is voor zijn werk als parlementariër. Mm-hmm. Ik denk daarom ook dat het heel goed zou zijn als hij mee gaat doen. Moet je het natuurlijk helemaal zelf bepalen.
Ja.
Maar ja, die peilingen laten inderdaad zien hoeveel steun hij heeft.
Ja, wat verklaart zijn succes? Het is een, ja, voor jou.
Nou, wat ik denk ik een hele grote rol speelt, is gewoon hoe hard hij en hoe goed hij heeft gewerkt. Mm-hmm. Aan een toeslagenschandaal bijvoorbeeld. Ja. Dat hij daar gewoon keihard aan heeft gewerkt om mensen in kwetsbare posities te helpen. En ik denk dat gezien is, of nou, ik weet dat gezien is. Ja. Dat blijkt hieruit. En dat steunen mensen ook. En dat vinden mensen heel belangrijk en terecht.
Ja, maar er zijn ook andere politici daar die daarmee bezig zijn geweest. Ik denk Renske Leijten, nou, die gaat geloof ik weg uit de Tweede Kamer.
Ja.
Farid Azarkan gaat trouwens ook weg uit de Tweede Kamer. Dus waarom staalt dat dan zo op hem af? Wat is zijn succes?
Nou, ik geloof wel Renske Leijten en Azarkan ook heel veel steun en bewondering daarover hebben gekregen. Wat het natuurlijk wel extra bij Omtzigt maakt, is dat er nog in de media heel veel over is gekomen en dat het heel erg uitvergroot is. Maar aan de basis ligt natuurlijk dat hij als parlementariër gewoon heel goed werk heeft en heel belangrijk werk heeft geleverd. En dat dat heel erg gewaardeerd wordt.
Ja.
En dat ook zijn ideeën gesteund worden.
Ja. Kevin, ik ga het ook aan jou vragen. Het legt wel flinke druk op zijn schouders dat je weet dat je potentieel voor 46 zetels verantwoordelijk bent.
Ja, en daarom snap ik heel goed dat hij zijn besluit nog een keer uitstelt en een keer goed op vakantie gaat met zijn gezin. En ik gun hem ook van harte een beetje rust. Want ik kan me voorstellen dat echt aan alle kanten in de media en in Nederland wordt er aan die man getrokken. Het is een grote verantwoordelijkheid. Als je potentieel 46 zetels kan halen, dan kun je maar beter een weloverwogen besluit nemen, wanneer je ook een beetje rust in je hoofd hebt, om maar zo te zeggen.
Mm-hmm.
Want ik kan me zomaar voorstellen dat met al die mensen die allemaal een mening hebben over het feit of je wel of niet een partij moet starten en hoe dat er dan uit moet zien en of je in één kieskring mee moet doen of in alle 20, ja, dat je dan ook wel een beetje door de bomen het bos niet meer ziet.
Ja, denk je dat er bij het CDA, je hebt warme banden, dat daar gevreesd wordt voor Omtzigt?
Nou ja, goed, we hebben een lijnpoging gedaan. Ja. Kijk, ik vond dat op zich een goede poging. Omdat, nou ja, we hebben het allemaal over verjonging en vernieuwing in de politiek. Nieuwe politieke leiders, dat geeft misschien ook weer ruimte om Pieter terug te halen. Dus ik vond dat een goede zet, gewoon om te kijken. Nou, hij heeft ook duidelijkheid gegeven.
Ook om de partij te redden, toch?
Nou, nee, we peilen nog steeds een aantal zetels. Dus ja. Het is niet dat we helemaal niet terugkomen in november. Ik zou het ook niet zo willen zien dat wij een tekort hebben aan eigen goede kandidaten. Er zijn een heleboel mensen die genoemd worden voor het lijsttrekkerschap. Ja. Waar ik het volste vertrouwen in heb. En ik denk dat het belangrijkste is wat we daar geprobeerd hebben. Omdat er zulke grote programmatische overlap is tussen beiden. Hij is immers 20 jaar CDA-Kamerlid geweest. Om daar toch nog een keer, na dus zoveel wisselingen, te kijken. Joh, is er niet alsnog iets mogelijk? Nou, en die duidelijkheid is er nu.
Ja, we bespraken in het vorige half uur, Geert, opkomst van populistische partijen. Zorgen die mensen hebben die eigenlijk door de politiek nu niet goed geadresseerd worden. Zou Omtzigt daar, denk jij, een rol in kunnen spelen om die zorgen wel te beantwoorden?
Ja, ik denk het wel. Moeten we natuurlijk ook nog zien hoe zijn visie zich de komende jaren uitrolt. En vooropgesteld, het is denk ik niet mijn visie hoe we die polarisatie tegengaan. Ik denk dat we daar bij PvdA GroenLinks nu met Frans Timmermans een hele goede kandidaat voor hebben. Met een hele duidelijke visie voor die verbinding.
Ja.
Zou sowieso meer aan die kant staan. Maar ik denk ook dat Omtzigt voor veel kiezers inderdaad een goede keuze is.
Wat is die visie op verbinding dan?
Nou, mag ik gaan beginnen?
Leuk dat je het vraagt.
Ja, heel leuk om te horen. Kijk, waar het in de basis om gaat. Ik zag laatst een filmpje, werd ook door heel veel jongeren gedeeld. Over een eerlijke verdeling van kennis, macht en inkomen. Hoe relevant dat op dit moment is.
Was een interview van 7 jaar geleden, toch?
Ja, klopt. En dat laat zien hoe relevant het al is en hoe lang dat al bestaat. Ik bedoel, als 7 jaar geleden, het is dezelfde man met dezelfde visie en dezelfde idealen. Alleen zit er nu een hele bom ervaring bij. En een hele bom maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Maar over die verdeling. Die nog steeds ontzettend belangrijk is en die ook niet veranderd is, is dat mensen zich nog steeds niet gehoord voelen door de heilige politiek, waardoor er een oneerlijke verdeling is van macht. Ik zie het zelf ook in Amsterdam, waar mensen in het ene stadsdeel minder goed vertegenwoordigd worden dan in het andere stadsdeel, wat doorwerkt in bijvoorbeeld het straatbeeld. Maar ook het ongelijk verdeling van inkomen bijvoorbeeld. Nou, we zien het steeds vaker, steeds meer mensen in rijkdom en tegelijkertijd steeds meer mensen in armoede. En een ongelijke verdeling van kennis. Als het inderdaad gaat over het ene werelddeel waar kennis heel erg achterblijft, wat het andere deel heel erg voorloopt, dat moeten we beter gelijk gaan trekken. Daar moeten we samen in optrekken. Die visie die mis ik echt de afgelopen jaren door coalitiepartijen. Maar door heel veel partijen eigenlijk in de Nederlandse politiek. En ik denk dat Frans Timmermans daar een hele goede en hele fijne verandering in is. Dus stem Frans Timmermans, zou ik alvast zeggen.
De verkiezingscampagne is begonnen.
Ja, toch? Lekker.
En die heeft geen aanklacht aan zijn broek, dat scheelt ook weer. Nou, laat maar, ik ga het niet meer doen. Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar het grapje landt niet. Heel veel politici die gaan Den Haag verlaten, hebben we gehoord. Eigenlijk dagelijks komen er nog politici bij. Gisteren natuurlijk nog Nijboer. Klink ook, van de VVD kwam gisteren nog. Is dat op zich een positieve, een fijne manier van Omtzigt om zijn partij te lanceren? Dat je in een soort leeg landschap binnenkomt?
Nou ja, het wordt inderdaad heel erg geframed als een leegloop. Overigens, er gaat inderdaad best wel een bom aan ervaring weg. Overigens, volgens mij is het nog niet heel anders dan voorgaande jaren. Als je ziet naar het aantal Kamerleden. Overigens, als je het hebt over...
Is wel je derde overigens?
Sorry?
Is je derde overigens al?
Oh, is dat zo? Ja. Nou ja, overigens, Klink's brief heb ik ook even gelezen. Ja, die geeft natuurlijk gewoon ook een ontzettend goede reden. Omdat het met zijn familieleven niet meer goed te combineren is. En dat is eigenlijk op zichzelf een treurige constatering. Dat je in het Kamerlidmaatschap, daar moet je zoveel voor opofferen om dat eigenlijk goed uit te voeren. Dat heeft eigenlijk natuurlijk enorm effect ook op de mensen die je daar potentieel voor kunt recruteren.
Ja. Tot slot, Pieter Omtzigt. Wie zou die in vredesnaam als premier moeten aandragen? Behalve Frans Timmermans?
Dat ga je mij niet vragen. Ik heb echt geen idee. Caroline van der Plas.
Oh, dat zou wel leuk zijn. Dat zij dan hem voordraagt. Nou
ja, dat dit zo wissel gaat werken.
Ja. We gaan naar ander nieuws van vandaag. Of eigenlijk van het begin van de middag. Dan gaan we meer horen van de rechtbank Den Haag. Die beslist of 8 leden van Extinction Rebellion veroordeeld moeten worden voor hun rol bij de A12-blokkade. Wat is het verhaal? Politie heeft die activisten van hun bed gelicht omdat ze anderen hadden opgeroepen om mee te doen met de protesten. Die rechtszaken die lijken steeds vaker voor te komen in Europa. Zo lezen we in een analyse in NRC. In het VK werd de Police Crime Sentencing and Courts Act ingevoerd, waardoor demonstratierecht sterk wordt ingeperkt. En in Duitsland worden sommige klimaatorganisaties zelfs als terreurgroep aangezien. Geert, jij noemt jezelf klimaatactivist?
Ja, zeker.
Hoe kijk je naar zo'n zaak in Den Haag?
Ja, ik maak me wel zorgen om een politieke ontwikkeling die ik op dit moment zie. Dat is juridisch eigenlijk algemener. Dat het strafrecht steeds verder door de politiek wordt ingekaart en gekaderd. En ik snap dat er kaders worden gesteld. Ja. Maar ik maak me wel zorgen dat bijna soms de politiek op de plek van de rechter gaat zitten. Terwijl de rechter er juist is om goed maatwerk te leveren. Dat gezegd hebbende maak ik me ook zorgen over deze specifieke criminalisering van het klimaatactivisme. Wat je in Engeland ook ziet en waar ik vanochtend ook over las, was dat er in Engeland specifieke wetten worden gemaakt om de methodes die bij klimaatactivisme gebruikt worden strafbaar te stellen. Daarmee ga je eigenlijk op basis van inhoud bepaalde demonstraties strafbaar stellen. Terwijl we in ieder geval hier in Nederland in onze grondwet heel duidelijk hebben vastgesteld op welke voorwaarden demonstraties mogen worden onderbroken. Ja. En dat inhoud daar geen van is. Dus dat is denk ik iets wat we heel duidelijk moeten bewaren.
Maar het gaat toch om methode, gaat het? Dus
Nederland
niet op gevaarlijke manier mag je demonstreren.
Nee, maar er wordt nu specifiek gekeken naar de methodes van klimaatactivisme.
Ja,
die worden strafbaar gesteld. Waarmee je dus eigenlijk het doel strafbaar gaat stellen. En de inhoud leidend laat zijn. En als tweede moeten we ook ons realiseren dat burgerlijke ongehoorzaamheid niet iets nieuws is. Ik weet, het gebeurde bij de kwekers al in de 17e eeuw. Die pacifistisch waren en niet aan de dienstplicht meededen. Dus het idee van bewust overtreden van een wet op een vreedzame manier, uit principiële overwegingen, bestaat al heel lang. Hoort geloof ik ook in een democratie. En ik denk dat het ook een heel belangrijk doel is waar nu voor gestreden wordt. En ik denk dat we veel meer aandacht mogen hebben voor dat doel, voor die klimaatcrisis. Ja.
Kevin, snelweg blokkeren, oké?
Nou ja, laten we dan even inhoud van proces scheiden inderdaad. Kijk, burgemeesters hebben ook gewoon een verantwoordelijkheid voor de algemene openbare veiligheid. En op het moment dat zo'n demonstratie niet aangemeld is, vervolgens zegt de burgemeester, nou ja goed, als je dan komt, dan heb ik het Malieveld in ieder geval gereed gemaakt. Zo kun je het veilig doen. Als je dan naar de derde of de vierde verordenatie door de politie niet weggaat, ja, dan is er genoeg reden om vervolgens in het proces die demonstratie op te breken. Kijk, waar ik dan in het proces, want dat zei je net ook al, er zijn allerlei nieuwe manieren van ongeoorloofde demonstraties. Dan moet je op zich natuurlijk ook niet heel verbaasd zijn dat op een gegeven moment de wetgever, of in ieder geval aan de juridische kant, er ook inderdaad gespecificeerd wordt op nieuwe zaken die zich voordoen. En inderdaad, ja, dan heb je inderdaad strafeisen bij nieuwe zaken ineens, zoals ik lees in Engeland en Duitsland.
Maar waar ik een beetje moe van word, is dat er dan weer wordt gezegd, ga naar het Malieveld. Ik snap je gedachte wel helemaal inderdaad. Ook dat burgemeesters denken, ja, we moeten ingrijpen. Maar dat er dan gezegd wordt, ga naar het Malieveld, dat doen we al ongelooflijk lang. We staan keer op keer met 10.000 mensen op een Malieveld. En we zien nu, vorige week, er was een live blog van Parool over de gevolgen die we deze week zagen van klimaatcrisis. Nou, je kan het live blog gaan lezen. Het is bijna om moedloos van te worden. Dus dan weer te zeggen, ga naar het Malieveld. Ik vind het zo makkelijk.
Ja, maar het is niet makkelijk. Kijk, als we dan inhoud van proces scheiden, dan moeten we dat ook goed doen. Als we het hebben over inhoud, dan zie ik ook de zorgwekkende berichten. Maak ik me ook zorgen over. En ik hoop dat we harder gaan lopen met klimaatbeleid. Maar als we het dan over proces hebben, dan hebben burgemeesters een verantwoordelijkheid dat demonstranten die dat aankondigen of die dat niet aankondigen, zorgen dat ze dat veilig en op een goede manier kunnen doen. Ook voor mensen die niet deelnemen aan de demonstratie. Ja, dan snap ik dat je op een gegeven moment de tools nodig hebt als burgemeester en dat de wetgever meer tools geeft. Ook aan de rechter om uiteindelijk tot een veroordeling te komen.
En dat, dat parlementariërs ook zeggen van joh, dingen met verf en vastplakken en luchthavens en dat soort ellende gaan we allemaal niet doen?
Ja, en laten we ook eerlijk zijn, hè? Die A12 demonstraties, dat is op 5 meter van het parlement. Dus ja. Weet je, er zijn allemaal ook veiligheidsrisico's hier zo die meespelen. En ik snap, dan heb je op een gegeven moment minder media-aandacht. Dus ik snap die precaire balans die je wilt als je eenmaal voor een punt wilt strijden. Maar laten we die precaire balans dan ook rustig en dan inhoud en proces van elkaar scheiden en dan goed die balans afwegen. En ik vind in dit geval, ja, ik vind het nog niet een zorgelijke richting uitgaan.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.
BNR breekt.
We gaan even kijken naar jullie nieuws van de dag. We blijven eventjes in het duurzaam. Wil je nog reageren of niet?
Nou, ik vind het zo makkelijk, heel kort hoor. Zo makkelijk elke keer dat er gewoon gezegd wordt: ga maar naar het Malieveld, alsof dat nog nooit is gedaan.
Nee, precies, oké, dat had je al gezegd. We gaan kijken naar jullie nieuws van de dag. Kevin, het is vandaag Earth Overshoot Day. Ik heb er nog niks van gemerkt vandaag. Maar het is toch op een of andere manier wel een bijzondere dag. Want dat is altijd jaarlijks, hè? Dat is de dag waarop we dan de jaarlijkse productie van onze aardbol opgebruikt hebben. Dus jij eet vanaf vandaag niks meer.
Nou, zo makkelijk is het ook weer niet. Maar dank voor de introductie. Dat scheelt maar weer een aantal woorden. Als we dan toch proces en inhoud van elkaar scheiden. Inderdaad, het is vandaag Earth Overshoot Day. De dag die markeert dat we gezamenlijk op aarde, het aantal resources en dat soort dingen, dat we daar doorheen zijn eigenlijk voor het jaar. Ja, en die ligt dus vandaag op dit jaar op 2 augustus. Ja, en voor mij is dat natuurlijk elk jaar eigenlijk wel weer een herinnering rond deze tijd van, oh ja, we moeten minder consumeren. We moeten effectiever met onze grondstoffen omgaan. En ik vind het ook wel opvallend. Je hebt ook Earth Overshoot Days, maar dan voor de verschillende landen.
Ja.
Wat als de gehele wereldpopulatie als een land zou leven?
Ja.
En dan merk je bijvoorbeeld dat als iedereen zoals Jamaicanen zou leven, dat Earth Overshoot Day op 20 december zou zijn.
Ja, dat scheelt al.
Maar Nederland zit tezamen met Noorwegen en Tsjechië op 12 april. En ja, daarmee wil ik toch even aangeven, er wordt vaak gezegd, ja, wat we hier doen, dat heeft geen effect. En het gaat om 0,000 zoveel graden Celsius. Nee, wat we hier doen heeft wel degelijk effect. Want wij zitten zo enorm vooruit eigenlijk in de data als het gaat om overshoot day. We kunnen nog zoveel winnen om te zorgen dat we in onze grondstoffen efficiënter en ook minder gaan gebruiken uiteindelijk.
Ja, er zit ook een soort van klein lichtpuntje in dit nieuws toch nog? Want
We zijn een dagje opgeschoven.
Jeetje.
Het ging eigenlijk jarenlang ging de trend omlaag. En op een gegeven moment in 2020 na corona zijn we volgens mij 13 dagen omhoog geschoven naar 16 augustus. Nou, dat is natuurlijk een uitschieter. Vorig jaar zaten we op 1 augustus en nu zitten we op 2 augustus. Ja. Nou, een klein lichtpuntje, maar het is natuurlijk niet genoeg.
Dus als we 152 jaar zo doorgaan, dan zitten we uiteindelijk op 31 december. Heb je op zich goede hoop voor de toekomst of niet?
Nou ja, sommige ontwikkelingen versnellen zich. Als je ziet wat het rendement is van zonnepanelen en windenergie en dergelijke. Nou ja, als daar ook nog eens de accucapaciteit bij komt, zodat je de daluren kunt opvangen, ja, dan denk ik dat we aardig op de goede weg zitten. Laat onverlet dat we echt nog steeds wel een tandje bij kunnen zetten. Altijd.
Geert, je wil het hebben over de Trans Pride Walk. Die is vandaag in Amsterdam. Ik dacht dat er een paar dagen geleden ook al een Pride Walk was.
Ja, klopt.
Nu dus nog één, die speciaal gericht op trans mensen. Waarom we het daarover hebben?
Nou, ik moet zeggen, ik twijfelde een beetje over welk onderwerp ik het wilde gaan hebben. Vandaag is namelijk ook Jootje van Nieuwenhoven 80 jaar geworden. Zelfs de eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. Hele belangrijke rode vrouw.
Je gaat nu gewoon twee onderwerpen behandelen.
Jazeker. Okay. Hele belangrijke rode vrouw. Heel belangrijk in de Nederlandse politiek geweest. Dus ik kan het niet laten om haar even hier te feliciteren.
Okay.
Maar inderdaad, vandaag is ook de Trans Pride Walk.
Loopt ze mee?
Dat weet ik niet. Oh. Ik zal het haar vragen. En ik nodig ook jullie beiden van harte uit. Straks in het Oosterpark om 14:00. En het is heel hard nodig. Er was inderdaad al een Pride Walk. Maar het is heel hard nodig dat deze Trans Pride Walk er ook is. Want de afgelopen jaren zie je een tendens dat transhaat, specifieke haat naar transpersonen enorm is gegroeid. En ook zich uit in geweld. En dat zorgt ervoor dat heel veel jongeren die vrij willen zijn, die zichzelf willen ontdekken, die erachter willen komen, wie ben ik nou eigenlijk, daarin beperkt worden en die vrijheid niet kunnen voelen. En ik geloof dat het een verantwoordelijkheid is van ons allemaal om ervoor te zorgen dat die jongeren zichzelf wel kunnen zijn en zichzelf wel kunnen worden en er ook achter kunnen komen wie ze zijn. En dan is het heel belangrijk dat we heel zichtbaar zijn met zo'n Trans Pride Walk, dat we bijvoorbeeld een regenboogvlag ophangen, maar dat we ook uitkijken dat we niet meegaan in die haatcampagne van extreem rechts over transpersonen. Dus dat we niet de hele tijd grapjes maken over voornaamwoorden of dat we genderneutrale toiletten belachelijk gaan maken. Maar dat we echt gaan staan voor die rechten van transpersonen, voor de vrijheid van jongeren om gewoon jezelf te kunnen zijn. En vanmiddag laten we denk ik op een hele mooie manier zien hoe we dat kunnen vieren.
Ja, als het gaat om, ik zeg maar eventjes plat gezegd, homo-acceptatie, dan valt er ook nog van alles te doen. Maar dat is de afgelopen jaren wel misschien iets beter gegaan.
Ja,
is geldt voor transpersonen dat daar toch nog meer en aparte aandacht voor nodig is?
Ja, ik denk het wel. Omdat je ziet inderdaad dat die haatcampagne, zoals ik het zo noem, echt is ingestoken in de eerste plaats naar transpersonen. En die zich inderdaad verder uiteindelijk nu uitmondt ook in de rest van de gemeenschap. Inderdaad naar homo's, lesbiennes ook. Maar dat het in de eerste plaats een hele harde, hele nare, een hele polariserende campagne is om transpersonen belachelijk te maken, weg te zetten als een gevaar. En op die manier ons te polariseren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal ook eraan bijdragen om ervoor te zorgen dat gewoon iedereen zichzelf kan zijn.
We gaan kijken wat er trend is op de socials. Nou, onder andere deze hond. Nou ja, ik weet niet of deze hond is, maar een hond. Bij een routinecontrole in Italië heeft een hond een koffer gevonden met ruim €1 miljoen aan cash erin. Dat overkomt mij nog nooit. De koffer was van een vrouw die per bus naar Noord-Italië was gereisd. Vanuit Sicilië onderweg naar Aosta aan de Franse grens. De vrouw kon niet verklaren waar dat geld vandaan kwam. Daarom is het ingenomen en de vrouw aangehouden. Politie is trending. Zou je denken, oh, er komt nu een heel heldhaftig geluidje. Nee, dat klinkt tegenwoordig zo. Dit is op een speelplaats in Boston. Daar kwam plots een hard geluid uit een ijzeren kinderglijbaan. Dat bleek een geuniformeerde agent. Die kwam omgedraaid de glijbaan af. Probeerde er waarschijnlijk een leuke werkdag van te maken. Hij raakte wel gewond tijdens zijn afdaling. En ook bleek er een magazijn van zijn pistool uit zijn riem gevallen te zijn. En over de speelplaats te schuiven. Want gelukkig kon de agent zijn werkdag wel voorzetten. Tot slot Dua Lipa trending. De artiest is opnieuw aangeklaagd vanwege het schenden van auteursrechten. Niet voor het eerst. Ze wordt vaker beschuldigd van het kopiëren van muziek en melodietjes zonder toestemming. Dit keer gaat het om niet om een gejat nummer, maar om een geluidseffectje. Namelijk aan het begin van Levitating hoor je een elektronisch effectje op de achtergrond, dat is dit. Ja. Nou, de maker daarvan die heeft wel toestemming gegeven voor het gebruik in het normale nummer, maar niet voor de remix. En nu wil hij dus geld zien. $20 miljoen, dat er maar wel. En Jeltje van die... Oh nee, die is niet trending. Tot slot gaan we nog even kijken naar Venetië. Werelderfgoedorganisatie UNESCO wil Venetië op de lijst van bedreigd erfgoed zetten. De stad heeft al jaar en dag te maken met massatoerisme, met klimaatverandering. En daar wordt ook druk aan gewerkt met een stormvloedkering. Nederlandse makelij trouwens, die moet helpen tegen overstromingen. Cruiseschepen mogen binnenkort niet meer bij de binnenstad aanmeren. Toeristen moeten een tax betalen om de stad te bezoeken. Gaat geloof ik volgend jaar echt van start. Maar dat is niet genoeg, zegt UNESCO. Er ontbreekt een lange termijn strategie tegen die massa's bezoekers. En dus waarschuwen ze Venetië voor een plekje op de zwarte lijst. En dat zou betekenen dat Italië dan jaarlijks moet verantwoorden hoe ze de stad blijven beschermen. Kevin, waar bemoeit UNESCO zich mee?
Nou, zeer terecht, denk ik. Erfgoed is altijd een onderbelicht kindje, ook op gemeentepolitiek, maar dus ook op landelijke politiek, of dit keer Venetiaanse politiek. Dus ik denk dat het goed is dat we daar extra aandacht voor creëren. En dat Italië dus elk jaar moet gaan laten zien hoe ze dat erfgoed gaan behouden.
Ja, gaat het dan iets uitmaken als UNESCO zegt, oeh, je komt op een strafbankje terecht?
Nou ja, dan kunnen ze blijkbaar de erfgoedstatus kwijtraken. En dat betekent dat een deel van toerisme ook weer wegvalt. En ze kunnen nog heel veel doen. Volgens mij, ik las dat er nog wel nagedacht werd over inderdaad een toeristentax. Ja. Maar die zou dan alleen tijdens het hoogseizoen moeten gelden, et cetera. Dus dat zou nog niet echt zoden aan de dijk zetten. Mm-hmm. Overigens hebben die dijk ook nodig. Dus fijn dat de Nederlandse makelij daar naartoe gaat. Wordt het tenminste nog ergens gebruikt. Maar jammer dat het natuurlijk moet. Ja. Maar ik vind het een positieve ontwikkeling.
Ja, tintje per dag. Gaat het iemand tegenhouden als je in de zomer een dagje naar Venetië wil?
Ja, ik ben nog nooit in Venetië geweest, dus ik zou niet weten of het me tegen zou houden.
Ik zou het zeker doen, het is best leuk. Zouden we het op meer plekken moeten doen, Geert? Ik denk even aan het centrum van Amsterdam wellicht. Daar zie ik ook nog steeds cruiseschepen liggen, best veel.
Ja, waar we ook nu maatregelen tegen gaan nemen. Ja.
Dus dat is geloof ik ook heel goed. Want dat is al eerder aangekondigd.
Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Ja. Excuses daarvoor. Even. Maar nee, ik geloof dat we in Amsterdam inderdaad nu wel echt met een aanpak binnenstad ook bezig zijn. Om inderdaad dat massatoerisme te weren. En denken naar dat een zorgelijke ontwikkeling is. Dat over toerisme. En ik denk ook dat er heel veel andere mooie plekken in de wereld zijn om te bezoeken. Ik voel zelf ook niet enorm die drang om naar Venetië te gaan, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik denk dat het wel goed is als je dan hebt over het erfgoed, dat je met de mensen die daar wonen het erover gaat hebben. Ja. Wat is nou het erfgoed van Venetië? Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, nou, ik zou er
zo'n Marcoplein en dat soort dingen.
Ja, maar ik denk dat er wel meer is dan dat. Dat is toeristisch.
Nee, heel goed. Ik zou zeggen, ga samen eens een keer. Je kan er met de trein heen, dus best leuk. En ik zou ook gewoon vooral gaan voordat het verdwenen is.
Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik zal
we gaan een heentripje en terugtripje naar Venetië plannen.
Ja.
Kijk, het staat op band. En jij hebt ja gezegd. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Hoor graag een volgende keer. Oh, dat bestaat dit programma niet meer. Hè, jammer. Nou, dan hoor ik graag niet hoe het was geweest, maar wel gaan, echt doen. Oké, dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam, en Kevin Klingspoor van het CDJA. Morgen nieuwe aflevering van BNR Breekt. Zometeen zaken doen met Edwin Mooibroek.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.